Goedemorgen allemaal. Ik vind het heerlijk om u te zien. En u denkt nou, ja, dat zegt elke spreker, maar ik meen het. Het is 4 jaar geleden dat ik u voor het laatst gezien heb. Weet u dat? Ja, u hebt daar niet onder geleden, want u hebt mij niet gemist, maar ik u wel. Ik heb 4 jaar gedacht, wat zal ik toch verkeerd gedaan hebben dat ze me niet meer vragen in Roermond? Heb ik ze gekwetst? Ben ik te hard geweest? Heb ik te lang gesproken? Daar ga ik op letten vanmorgen, dat ik niet te lang spreek. Maar nou ben ik er weer. Ik werd door Peter gevraagd, Peter Baan, hij loopt weg als ik zijn naam noem, dat een jongen die op wil vallen. En toen zei ik, ik wil graag komen, maar dan wil ik wel graag spreken over een bepaald thema, want ik was met een boek bezig. Ik ben in 1 januari begonnen aan een nieuw boek en daar wil ik graag wat over zeggen. Ja, niet over dat boek, maar over dat thema. Dat boek heeft als thema, die titel krijgt het dus, hoe ziet de hemel eruit? En dan ga ik maar, mag ik even vragen, anders blijf ik onzeker. Is Henny de Jong bij ons? Nee? Als je ze ontmoet, moet u me... Nee, dat mag u niet zeggen. Nee. Hoe ziet de hemel eruit? Ik ga met u beginnen. Want ik moet het boek inleveren op 1 juni. Dus alle zinnige dingen die u zegt, komen erin. Hoe ziet de hemel eruit? Kom eens. Iets harder.
Een geweldig schitterend licht.
Een geweldig schitterend licht. Ja.
Daar staat de troon.
Daar staat de troon. Jullie zijn veel geestelijker. Nou, dan wou ik zeggen dat ik gedacht heb, maar dat mag je nou net weer niet zeggen. Daar staat de troon. Ja. Nog? Onuitsprekelijke dingen. Kom ik even op terug zometeen. Ja. Zegt u het nog eens?
We zijn niet meer alleen,
altijd samen. De Heer Jezus is daar. Geen pijn, geen verdriet, geen angst. Nou, ik heb het idee dat ik wel naar huis kan gaan, Miel. Zeg nog eens. Ik versta je denk ik niet. Oh, ja, nee, jullie nog niet. Nee, ik blijf ook. Maar hoe ziet de hemel eruit? Ik zal u zeggen hoe ik aan dat thema kom. Ik werd geïnterviewd door Jorieke van Groot Nieuws Radio. En in dat interview zei ik iets over de hemel. En toen zei zij, hoe ziet de hemel eruit? En ik zei onmiddellijk, dat weet ik niet. En ik zweeg, maar zij hield de microfoon voor mijn mond en ik moest verder. En toen bleek achteraf dat ik het 1/2 uur over de hemel heb gehad. En dat maakte bij mij iets wakker. Toen heb ik op een concordantie gepakt en toen zag ik dat er in de concordantie duidelijk, ik heb dat op zitten tellen, meer dan 700 keer staat het woord hemel. In de Bijbel begint al met de eerste tekst. In het begin schiep God de hemel. En dat heeft mij iets wakker gemaakt. En toen ben ik in het najaar eigenlijk al maar 1 januari echt begonnen met een boek te schrijven over hoe ziet de hemel eruit. Nou, een van de hoofdstukken heet De hemel nu, de aarde straks. Want als wij aan de hemel denken, denken we over het algemeen aan dat komt als we overlijden. Ja toch? Nu de aarde, straks de hemel. Ik was op een conferentie waar ik spreken mocht, heel lang geleden. En daar sprak ook Corrie ten Boom. Wie van u weet niet wie Corrie ten Boom is? Even vingers. 1. 1. Ja, jij mag blijven zitten. De rest weet het wel. Dat is nogal wat. Dan hoef ik eigenlijk niks over haar te vertellen, want dan vraag je dat aan. Ik had het wel graag. Ik zeg toch even iets hoor over haar. Want ze was zo mooi. Ze was zo mooi. Ze is al een tijd geleden overleden. Maar Corrie ten Boom die woonde in Haarlem met haar zus Betsy en haar vader, die was klokkenmaker. En toen kwam de oorlog, 40-45, en toen werden de Joden bijeen verzameld om ze te kunnen vergassen. En toen hebben zij in hun huis een schuilplaats gemaakt. En in die schuilplaats, daar hebben ze Joden doen onderduiken. En dat ging goed totdat ze verraden werden. En toen kwamen de Duitsers en die namen de Joden mee voor de gaskamers. En Corrie en haar zus Betsy en haar vader werden naar de gevangenis in Scheveningen gebracht. Daar stierf hun vader. Toen werden zij samengebracht naar Ravensbrück, een concentratiekamp. Daar hebben ze jaren gezeten. Corrie zag kans om haar bijbeltje mee te smokkelen het kamp in. En elke avond gaf ze aan haar bed bijbelstudie voor de vrouwen die daarop afkwamen. Toen stierf haar zus Betsy. En toen zij als een geraamte het kamp uitkwam, zei ze: als ik straks weer gezond ben, ga ik de hele wereld vertellen hoe geweldig Jezus is. En zij is voor honderdduizenden tot zegen geweest, ook voor mij. Ik weet nog dat ze op een conferentie sprak en ik zat op de eerste rij. En zij zat op het podium, ze had er altijd koud, een oude vrouw. En toen ik het zag, huilde ik. Waarom? Dat weet ik niet. Wat was dat nou? En toen ging ze spreken en toen was er, zoals iemand dat wel eens gezegd heeft, 3 meter van de Heer Jezus om haar heen. En toen heb ik gezegd: Heer, geef mij wat zij heeft. Corrie ten Boom. Wat is het heerlijk om in je leven misschien maar 1 of 2 of 3 van die personen te kennen. Waarvan je weet, die heeft iets wat ik niet heb, maar wat ik wel graag wil hebben. Nou, zij was zo'n persoon in mijn leven. Op die conferentie sprak ik en daar sprak ook zij. Ik sprak op zaterdagavond en ik sprak over het thema de hemel nu, de aarde straks. Ik was 1 jaar of 10 daarvoor tot geloof gekomen en ik was vervuld van de gedachte van de hemel. Dat wij burgers zijn van een rijk in de hemel. Een christen leeft in 2 werelden. Hij leeft met zijn voeten op aarde, met zijn hart in de hemel. De hemel is niet alleen voor straks, de hemel is nu. Ik sprak over de hemel nu en de aarde straks. En toen was zij op zondagmorgen aan de beurt en ik zat weer op de eerste rij. En het eerste wat ze zei was: wat heb ik gisteravond genoten van de toespraak van Henk over de hemel. En u kunt begrijpen hoe ik me voelde. Als Corrie ten Boom dat zegt, ik schoot de hemel in, bij wijze van spreken. Toen was ze even stil en toen zei ze: maar wat was hij eenzijdig. Toen was ik weer terug op aarde. Ik heb er natuurlijk veel over nagedacht en ik denk dat ik wel eenzijdig was in die toespraak. Maar tegelijkertijd denk ik dat de meeste christenen eenzijdig zijn naar de andere kant. De aarde nu, we leven toch hier, de hemel straks. En dat is een van de allergrootste denkfouten die we als christenen kunnen maken. Want dan heeft de hemel geen effect in ons leven. En ik ga spreken vanmorgen over de gedachte: je zult in de hemel zijn wat God hier op aarde van je heeft kunnen maken. Dit is ons trainingsveld en ons oefenveld. En God is onze oefenmeester. En hij heeft ons bewust hier op aarde gezet, te midden van heel veel moeilijkheden, om ons klaar te maken voor de hemel. Want wat is Gods doel? We zijn bestemd, zegt de Bijbel, tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn Zoon. Daarom de hemel nu. Ik werd vanmorgen opnieuw getroffen door wat Miel zei. dat de Heer Jezus, dat had ik nooit zo bedacht, voortdurend bidt van Heer, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dat de Heer Jezus in dat, de tekst die hij noemde, zei, ik wil. Dat greep me aan. Wat wil Jezus? Hij zegt, ik, Vader, ik wil dat zij bij mij zijn om mijn heerlijkheid te aanschouwen. Dat wil hij, dat u nu, niet straks, ja ook straks, maar nu bij hem bent om zijn heerlijkheid te aanschouwen. Dat is het doel van uw leven, dat u leeft met uw hart in de hemel. De hemel nu. De aarde straks ga ik vanmiddag wat over zeggen. De hemel nu. U bent een burger van een rijk in de hemel. Zoals Paulus zegt, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. Bedenk de dingen die boven zijn, zegt hij, niet die op de aarde zijn. Want je bent gestorven en je leven is met Christus verborgen in God. Dat is ons plekje. En de oefening van elke dag is om in de hemel te zijn. En dan komt er een tijd dat u meer beheerst wordt door de hemel dan door de aarde. Dat is een oefening, dat is een training, dagelijks, om bij hem te zijn. En dan is je hart in de hemel en dan leef je eigenlijk al in de hemel terwijl je op aarde bent. Dat is wat God ons aanbiedt, want je zult in de hemel zijn wat God hier op aarde van je heeft kunnen maken. Dat is waar God mee bezig is. Dat staat al helemaal in het begin van de Bijbel. Maakt God dat al bekend? U weet, op de eerste bladzij van de Bijbel zegt God, laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis. En wij denken, zo hoor je vaak zeggen, dat wij allemaal mensen zijn nu, na de zondeval. Mensen zijn naar Gods beeld en Gods gelijkenis, maar het is niet waar. Ik lees u even één tekst. Als Adam en Eva zich van God hebben afgekeerd en verdreven zijn uit het paradijs, dan lees je in Genesis 5, dus in Genesis 1 staat, laat ons mensen maken naar Gods, naar ons beeld en onze gelijkenis. Daar hebben wij ons van losgemaakt. We willen autonoom zijn. We willen ons eigen leven leven. En dan begint hoofdstuk 5 met deze woorden. Dit is het geslachtsregister van Adam. Ten dagen dat God Adam schiep, maakt hij hem naar de gelijkenis van God. Adam wel, even ook. Man en vrouw schiep hij hen. En hij zegende hen en noemde hen mens. Ten dagen dat ze geschapen werden. Maar toen kwam de zondeval. En dan staat er, toen Adam 130 jaar geleefd had, verwekte hij een zoon naar zijn gelijkenis als zijn beeld. Wij zijn allemaal nu niet geschapen naar Gods beeld, maar naar het beeld van de zondige Adam. Dat is de werkelijkheid van ons leven. Heeft God toen zijn plan opgegeven? Om mensen te maken naar zijn beeld? Nee, natuurlijk niet. God geeft nooit een plan op. God laat nooit varen het werk wat zijn hand begon. Daar is hij God voor. Het is zelfs zo dat door de zondeval Gods plan veel mooier geworden is. Want Adam en Eva, die kenden geen zonde voor de zondeval. En die wilde God gaan opleiden tot mensen naar zijn beeld als zijn gelijkenis, vervuld met God. En toen ging het mis en toen vielen ze geestelijk in een enorm ravijn. En toen is God doorgegaan om mensen die in de diepte van dat ravijn liggen, daaruit te tillen en op te tillen tot wat hij oorspronkelijk van plan was. Van die zondaars, die mensen die, u kent dat wel, je kunt een wrak worden als je je van God afkeert. En God pakt dat wrak op. Om hem weer te zetten op de lijn van ik ga jou maken naar mijn beeld en mijn gelijkenis. Het plan is veel mooier geworden. God weet wat hij doet. God weet wat hij toestaat, wat hij toelaat. En dat plan van God is zo grandioos. En God is daar al 6000 jaar mee bezig. Waarom doet hij dat? Dat vertelt hoofdstuk 2 van Genesis ons zo mooi. Dan is het alsof God ons een plaatje geeft van wat hij in hoofdstuk 1 gezegd heeft. Want in hoofdstuk 2, daar zie je dat niet Adam en Eva gelijk zijn geschapen. Eerst is Adam geschapen. En God heeft bij de schepping 6 keer gezegd, en zie, het was goed. 6 keer, 8 verschillende keren. En toen werd de mens geschapen en toen zei God, en zie, het was zeer goed. En toen kwam het moment dat God zei, het is niet goed. Dat ga ik met u lezen. God staat daar in het paradijs met 1 mens, met Adam. En hij kijkt naar Adam en dan staat er, en de Heere God zei, het is niet goed. Het is niet goed. Wat is er dan niet goed? Het is niet goed dat de mens alleen zei, ik zal hem een hulp maken die bij hem past. Het is niet goed dat de mens alleen zei, ik zal hem een hulp maken die bij hem past. En de Heere God formeerde uit de aardbodem al het gedierte van het veld en het gevogelte. En hij bracht het tot de mens om te zien hoe deze het noemen zou. En zoals de mens elk levend wezen noemen zou, zo zou het heten. En de mens gaf namen aan al het vee, het gevogelte, het gedierte. Maar voor zichzelf vond hij geen hulp die bij hem paste. Dat heeft natuurlijk te maken met Adam en Eva. Adam kreeg ze Eva. Maar dat is bijzaak. Want daar gaat het helemaal niet om. Als u, en dat kan ik niet allemaal met u gaan lezen, maar als u Efeze hoofdstuk 5 gaat lezen, dan ziet u dat Paulus daar uitvoerig spreekt over het huwelijk. Hij begint met te zeggen, daarom moeten we elkaar onderdanig zijn. Dat vind ik altijd heel leuk om dat eerst te zeggen van een huwelijk. We moeten elkaar onderdanig zijn. De vrouw aan de man en de man aan de vrouw. Dat is leuk, dames, om daar thuis eens even lekker over te praten met uw man. Elkaar onder, en dan komt het woord, en daar gaat uw man dan natuurlijk over praten met u. Dan komt het woord dat de vrouw onderdanig moet zijn aan de man. Maar u moet die 2 goed in balans houden, want dat werkt als een speer. Wij zijn 58 jaar getrouwd. En mijn vrouw is aan mij onderdanig. Ik wil net niet zeggen op voorwaarde dat ik ook aan haar onderdanig ben, maar daar komt het eigenlijk in de praktijk wel op neer. Kent u dat, mannen? Ik ga die vraag niet stellen, want dan zijn we weer 10 minuten verder. Maar als ik zou gaan vragen, nou mannen, wie van jullie zit er thuis onder de plak? Haha, het is jammer dat de tijd altijd zo snel. Ik verheug me op de eeuwigheid, want dan hebben we in zo'n samenkomst van steeds, daar pakken we dan 400 jaar voor. Even. Maar nu kan het niet. Het is, ik vind het moeilijk om het niet. Het is zo leuk. Het is zo leuk als ik u daar wat over vertel. Maar goed, dit herkennen we allemaal wel een beetje. Elkaar onder. En dan gaat Paulus verder. Dus met zijn verhaal over het huwelijk. En dan eindigt Paulus met de woorden. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En die 2 zullen tot 1 vlees zijn. Dat zijn dezelfde woorden als uit Genesis 2. Als Eva tot Adam wordt gebracht, heb je daar dezelfde woorden. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en die 2 zullen tot 1 vlees zijn. Met die woorden eindigt Paulus. Maar dat is niet het laatste wat hij zegt. Want meteen daarna zegt hij, dit geheim is groot. Dit geheimenis is groot, want, zegt hij, ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Niet Adam en Eva, maar Christus en de gemeente. En God geeft ons bewust dat plaatje en zegt daarbij, ik zal voor hem een hulp maken die bij hem past. Waar is God mee bezig? Om van u een hulp te maken die past bij Jezus. U past van geen kant bij Jezus. Net zo goed als de dieren niet pasten bij Adam. Adam moet ze een naam geven en dan zegt hij teleurgesteld. Maar voor zichzelf vond hij geen hulp die bij hem paste. Die dieren waren van een ander niveau. Hij kon met ze praten, maar ze zeiden niks terug. Hij had er niks mee. En toen Jezus op aarde kwam, kun je ook zeggen dat was van een ander niveau. Jezus zegt zelfs tegen zijn discipelen, hoe lang moet ik nog bij jullie zijn? Hoe lang moet ik jullie nog verdragen, ongelovig en verkeerd geslacht? Er is een eindeloze afstand tussen Jezus en u en mij. En God is bezig om die afstand te overbruggen. Romeinen 8 zegt, we zijn bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn Zoon. God is bezig om u te maken zoals Jezus is. Dat is je wat. Daar is dat stukje van 80 jaar voor bedoeld hier beneden. Om u te maken zoals Jezus is, opdat we zijn tot een bruid voor hem. Een hulp, hij heeft die hulp nodig natuurlijk niet. Mij is gegeven alle macht, zegt Jezus. Maar dat is het voorrecht. Het voorrecht wat God ons biedt om de bruid van Jezus Christus te mogen zijn. Een hulp die bij hem past. En dat legt in uw hart een groot verlangen om alles wat niet past bij hem, aan hem te belijden. Zodat er niks meer is tussen hem en u. En dan wordt u in alle eerbied gezegd, gek op Jezus. Daar is je leven voor bedoeld. En je zult in de hemel zijn wat God hier van je heeft kunnen maken. Daarom de hemel nu. Nou, ik ga even een paar mensen in de Bijbel langs, kort, om dat te verduidelijken. Ik begin even met Abraham. Heb u ook zoveel met Abraham, Isaac en Jacob? We hebben er pas een serie op televisie over gehad, op Family 7, maar die dringt geloof ik niet door tot Limburg, dat weet ik niet zo goed. Maar jawel, oh, wat een mannen. En stelt u zich nou eens even voor, de Heer Jezus zegt, ze zullen komen van oost en west en aanliggen met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. Gaat u al een beetje verlangen naar de hemel? Oh, wat een mannen. Wat heeft God in die levens veel gedaan? Wat is God met Abraham ver gekomen? En dat zeg ik even om aan u ook weer de vraag te stellen. Hoe ver kan God met u komen? In zijn plan. Wanneer zegt u nee? Wanneer haakt u af? Of kan God heel ver met u gaan? God kon met Abraham zo ver gaan dat Abraham op een nacht lag te slapen en God hem nabij komt. En God tegen hem zegt, Abraham. En Abraham antwoordt, hier ben ik, Heere. En God zegt, Abraham, neem je zoon, je enige, want hij had Ismaël weg moeten sturen. Dus hij had er nog maar één. Neem je zoon, je enige, die je lief hebt, Isaac, en offer hem op een van de bergen die ik je wijzen zal. En ik zou gedacht hebben, de volgende tekst gaat verder met de woorden, Heere, dat kunt u niet van mij vragen. Dat gaat te ver. Ik ben 100 jaar, Heere, ouder, en ik heb tot mijn 100ste moeten wachten tot Isaac kwam. Het was een wonder van u, want het ging bij ons niet meer. En toen gaf u Isaac. En toen zei u dat Ismaël weggestuurd moest worden met zijn moeder. En nu heb ik alleen Isaac nog. En nou vraagt u dat ik hem ga offeren. Dat kan niet waar zijn, Heer. Daar haak ik los. Dit gaat me te ver. Nee. Dat zei hij niet. Die tekst leest u niet. Wat is de volgende tekst die u leest? Daar staat, toen stond Abraham vroeg in de morgen op, zadelde zijn ezel, verzamelde hout en vuur, nam zijn zoon en 2 knechten en ging op weg. Een reis van 3 dagen. Er zaten 2 nachten tussen. 2 nachten waarvan ik absoluut zeker ben dat de duivel hem de hele nacht bezocht heeft, elke nacht. Als u weet wat het is, als van tijd tot tijd de duivel op je afkomt, dan kunt u iets proeven van wat Abraham beleefd heeft. Ik denk dat hij de eerste nacht zou die overwogen hebben, ik ga terug. Of de tweede nacht, ik weet het niet. Dan ga ik hem allemaal vragen. Tja, dat ga ik hem allemaal vragen. Dan zeg ik, Abraham, heb je een uurtje voor me? Ik stel me dat echt zo voor. Aanliggen met Abraham, Isaac en Jacob in het koning. Heb je een uurtje? Ik denk dat hij zegt, joh, laten we er maar 100 jaar voor uittrekken. Kom maar, jongen. Dat is de hemel, lieve mensen. En de tekst weer even van Miel van Vader. Ik wil dat ze bij me zijn om hier in de hemel, om mijn heerlijkheid te aanschouwen. Die dingen ga je proeven en dan heb je Gods woord erbij die zo kostbaar spreekt over de hemel. En Abraham zet door en Abraham bindt zijn zoon, legt hem op het altaar, pakt zijn mes. En dan gaat de hemel open en roept God, Abraham, Abraham, doe de jongen geen kwaad, want nu heb ik gezien dat je het allerbeste wat je hebt aan mij geeft. Abraham ging ongelooflijk ver. Weer even die vraag, hoe ver kan God met ons gaan? Haken veel los in mensen los in onze tijd. U niet, hè? U niet, hè? Als je iets van de hemel gezien hebt, kan je niet loshaken. En Abraham offert zijn zoon. Abraham, omdat je dit gedaan hebt en je zoon niet gespaard hebt, zal ik je zegenen en je zult voor alle volken van de aarde tot zegen zijn. Hoe vaak is er in die 4000 jaar die ertussen zit al niet gesproken over Abraham? Wat is die man tot een rijke zegen geweest? De hemel nu. God heeft hem klaargemaakt voor die geweldige plaats dat later in het Nieuwe Testament de Heer Jezus vertelt dat toen die arme Lazarus stierf, toen werd hij door de engelen gedragen in Abraham's schoot. Ja, ik zie het voor me. Ik zie dat gewoon voor me. Die rijke man die werd begraven, prachtige toespraken. En de armen, daar kwamen de engelen naar halen. Dat verschrompelde lichaam. En ze droegen het rechtstreeks naar Abraham. Ja, Abraham. Prachtig, hè? Als je die geschiedenissen leest, dan komt later dat gesprek tussen die rijke man en tussen Lazarus. Maar Abraham heeft daar die Lazarus in zijn schoot. Wat een prachtige Bijbelse beelden zijn dat. En dan nog even een andere man. Jacob. God kwam de hemel al aan Jacob openbaren voordat hij geboren was. God werkt, brengt de hemel in ons leven, ook bij u. En nogmaals, dat, ja, voordat Jacob geboren was, was zijn moeder in verwachting van een tweeling. En dat was heel pijnlijk. En dan staat daar die schitterende tekst, zijn moeder heette Rebecca. Die schitterende tekst waar staat, toen ging Rebecca heen om de Heere te vragen. Kent u dat? Vraagt u wel eens wat aan God? U hebt natuurlijk hele goede voorgangers hier. U hebt Miel en u hebt Peter en u hebt Wout en u hebt Ron tegenwoordig. Poeh, u zit heel goed. Dat is prachtig, daar moet u gebruik van maken. Maar het is tweedehands. Eerstehands is naar God gaan. U gaat wandelen. Of u gaat naar uw kamer. Stilte van uw binnenkamer. En zegt, Heere God, ik heb een probleem. En u gaat het uitleggen. Ja, dat hoef je niet te doen, want God weet het. Flauwekul. U moet het uitleggen. U moet met God in gesprek raken. En dan kunt u zeggen, kunt u me helpen? En God zegt bijna nooit wat. Ook niet in mijn leven. Maar God ziet kans om in je hart iets in te werken, dat je nadat je de vraag gesteld hebt en verder wandelt of stil wordt, ineens zegt, dank u wel. Dank u wel. Dat is precies wat ik nodig heb, Heere God. En dat is zo'n grote vreugde, om te merken, als ik naar God ga, dan merk ik dat hij luistert, hij kent me, hij kent mijn probleem en hij geeft ook nog antwoord. Kijk, dan gaat er iets groeien, hè, tussen God en u. Rebecca ging heen om de Here te vragen. En de Heer zegt tegen Rebecca: Rebecca, er zijn 2 kinderen in je schoot en het zullen 2 grote volken worden. Maar onthoud 1 ding goed, die als 2e geboren wordt, is de eerste. De oudste zal de knecht zijn, dienstbaar zijn aan de jongste. Dus let goed op als ze geboren worden. De eerste is mijn uitverkorene. Sorry, de 2e is mijn uitverkorene. Nou, dan komt eerst Esau en dan komt Jacob. En u weet het al, Jacob scheen dat ook in de moederschoot al te weten. Hij heeft de hiel vast van zijn grote broer Esau. Bent u wel eens wezen zwemmen? Tuurlijk wel. Als je dan iemand in wil halen, dan pak je zijn hiel beet. En dan ben jij voor. Dat deed Jacob. Impulsief natuurlijk. Maar hij wist het. En dan komt er natuurlijk de tijd dat Jacob, hoe oud, misschien 10, 12 is, groot genoeg om het te begrijpen, dat zijn moeder zegt: Jacob, kom eens, ik heb je wat te vertellen. Voordat je geboren werd samen met Esau, had ik veel pijn en toen ben ik naar God gegaan en heb gevraagd: Heere God, wat is dit? En God heeft gezegd: je krijgt een tweeling en let er goed op, want de 2e zal de eerste zijn. En de 2e was jij. En jij bent de eerste. En God heeft jou uitverkoren, Jacob. God heeft jou. Wat denkt u dat dat doet aan een kind van 1 jaar of 10, 12? Bij Jacob is dat helemaal, de hemel is zo dicht in zijn hart gekomen. Dat hij dacht: oh, God heeft zijn oog op mij laten vallen. En dan komt de tijd dat zijn broer terugkomt van het veld. Want dat was natuurlijk in de ogen van Esau de eerstgeborene. En die heeft honger. En Jacob was net bezig om een soort soep te maken. En Esau in zijn onverschilligheid zegt: laat mij drinken slokken van dat rode daar. Want ik ben moe. En Jacob grijpt zijn kans. Want die is maar vervuld van 1 ding. En die zegt: prima. Maar dan krijg ik je eerstgeboorterecht. En Esau zegt: eerstgeboorterecht? Ik sterf, zo staat in de grondtekst. Ik sterf van de honger, wat moet ik dan met een eerstgeboorterecht? En Jacob zegt: zweer me dan. En dan zweert Esau dat Jacob het eerstgeboorterecht krijgt. Dat hebben wij allemaal altijd veroordeeld. We zeggen: Jacob is een bedrieger. Ja, zo werd hij genoemd, Esau. Ik weet niet hoor of hij in de hemel daarom veroordeeld werd. Het was de innerlijke drang, dat verlangen naar de hemel, dat verlangen naar het Allerhoogste, wat hem dreef om zijn broer te bedriegen. En dan is vader oud geworden, oud en blind. En dan roept hij Esau, want voor vader was Esau, dat heeft hij natuurlijk heel veel gedaan. Ze zijn helemaal uit elkaar gegroeid daardoor. Dan roept hij Esau, zegt Esau: als je nou een wildbraad voor me gaat schieten en je maakt het klaar, dan zal ik jou zegenen met de zegen van de eerstgeborene. En Rebecca hoort dat. Hij heeft daar natuurlijk al heel lang op gerekend dat die tijd zou komen. En ze roept Jacob, ze zegt: jij gaat naar binnen. Je pakt eerst een paar bokjes uit de stal. En dan ga jij naar binnen. En dan zeg je dat je Esau bent. En krijg jij de zegen. En Jacob protesteert. Maar gaat uiteindelijk toch. En zo'n verhaal, ik ga het niet met u lezen, maar... oh, ik hoop zo dat u verliefd bent op de Bijbel. Want die verhalen zijn zo mooi. Zo ontroerend. Wie ben je, zegt de oude vader Isaac. En dan zegt hij: ik ben Esau. Hier is het vlees en u gaat me nu zegenen. En dan zegt vader: ja, maar je hebt de stem van Jacob. En dan komt hij dichterbij, want hij heeft die geitenbokjes op zijn handen gedaan. En zijn vader: kom eens wat dichterbij. En die voelt dat, je voelt als Esau. Maar je stem is die van Jacob. Nou, uiteindelijk stapt hij over zijn twijfel heen. En hij zegent, hij denkt Esau. Hij zegent Jacob, want God weet precies wat hij doet. En dwars door al die menselijke kronkels heen, die niet goed te praten zijn in veel gevallen, bereikt God toch zijn doel. Dat is zo mooi, hè? Hoeveel kronkels hebt u in uw leven gehad? Hoeveel heb ik er in mijn leven gehad? Geen enkel probleem voor God. Ja, ik zeg niet dat u dat bewust moet gaan kiezen. Maar als God uw hart aanziet en ziet hoe groot uw verlangen is om te worden zoals Jezus is. Zijn kronkels voor God geen probleem en zijn zelfs zonde. Ik ga u niet stimuleren om makkelijk met zonde om te gaan. Maar zonde zijn voor God ook geen probleem. Er zijn voor God geen problemen. God wil zijn doel met u bereiken. Hij wil u maken zoals Jezus is. En daarvoor is dit ingewikkelde aardse leven bedoeld. Dit is ons oefenterrein en hij is de oefenmeester. Nou, en dan moet Jacob, dan komt natuurlijk later Esau, die ziet dat hij bedrogen is. En Esau zegt, als hij de tent van zijn vader uitkomt, hij krijgt ook een zegen, maar dat stelt niet veel voor. En als hij de tent van zijn vader uitkomt, zegt hij, als vader overleden is, dan zal ik Jacob doden. En dan moet Jacob vluchten voor zijn broer. Jacob heeft 4 keer moeten vluchten. Ik had net even een gesprekje met een jonge man die tot Jezus was gekomen. Hij zei, het is wel moeilijk. Ik zei, ja, als je een leven wil hebben wat niet zo moeilijk is, moet je niet voor Jezus kiezen. Echt hoor, hij spaart ons niet. Hij spaart ons niet, maar hij maakt dwars door de moeilijkheden heen iets moois van ons. Nou, Jacob moet vluchten en dan heb je daar dat, ja, dat ga ik wel even met u lezen. Dan heb je daar dat schitterende verhaal, Genesis 28. Hij is daar op de vlucht alleen. Hij zegt dat later. Alleen met mijn stok ben ik gevlucht. En dan moet hij een reis gaan maken te voet van 1000 kilometer naar zijn oom Laban. En u kunt zich voorstellen hoe moeilijk of dat is voor een jongeman. En dan staat er in hoofdstuk 28 vers 10. Jacob vertrok uit Beersheba en ging naar Haran. En hij bereikte een plaats waar hij bleef overnachten omdat de zon ondergegaan was. En hij nam een van de stenen van die plaats en legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats slapen. Toen droomde hij. En zie je, op de aarde was een ladder opgericht, waarvan de top tot aan de hemel reikte. En zie, engelen Gods klommen daar langs op en daalden daar langs neer. Daar staat niet, ze daalden daar langs heer en klommen langs op. Het staat niet dat ze in de hemel begonnen en in de hemel weer eindigden. Nee, ze klommen op en daalden neer. Ze beginnen op aarde. Engelen zijn bij ons. Tante Corrie de Boom zei altijd, ik heb nog nooit een engel gezien. Ze zegt, maar ik geloof. Nee, hoe zei ze dat? Nou, ik zal het straks aan Tante Corrie vragen als het zover is. Ik weet de tekst niet meer. Terug even naar, toen droomde hij en zie, op de aarde was een ladder opgericht, waarvan de top tot aan de hemel reikte. En zie, engelen Gods klommen daar langs op en daalden daar langs neer. En zie, de Heere stond bovenaan. Aha, over een open hemel gesproken, hier op aarde. God zei niet tegen Jacob, de hemel is straks voor jou, Jacob. Nee, God kwam naar Jacob met de hemel. En op dat moment was Jacob met zijn hart in de hemel. En zie, de Heere stond bovenaan en zei, ik ben de Heere. De God van je vader Abraham en de God van Isaac. Het land waarop je ligt, denk u even aan Israël. Het land waarop op je ligt, zal ik aan jou en aan jouw nageslacht geven. 1948. Poh, het is allemaal zo actueel, hè? En, want het is 4000 jaar geleden dat God dit zei. En uw nageslacht zal zijn als het stof van de aarde, en je zult je uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden, het zuiden. En met jou en met jouw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dat komt allemaal nog. En zie, ik ben met je. En ik zal je behoeden overal waar je gaat. En ik zal je wederbrengen naar dit land. Want ik zal je niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik je heb toegezegd. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij, waarlijk, de Heer is aan deze plaats. Ik heb het niet geweten. En hij vreesde en zei, hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niet anders dan een huis God. Dit is de poort van de hemel. Jacob heeft beleefd wat het is om in de poort van de hemel te zijn. Dat is wat God u geven wil. Hier op aarde. Te leven onder een geopende hemel. En de Heer Jezus neemt deze woorden over in Johannes 1, vers 52. Daar zegt hij tegen zijn discipelen: jullie zullen de hemel open zien. Terwijl ze op aarde zijn. Jullie zullen de hemel open zien. En de engelen Gods zien opstijgen en neerdalen op de ladder. Nee, dat zegt hij niet. De engelen Gods zien opstijgen en neerdalen op de Zoon des Mensen. Jezus is de ladder. Jezus heeft gezegd, ik ben de weg. Hier zegt hij, ik ben de ladder. Ik ben de verbinding tussen de hemel en de aarde. Ik ben voor jou gestorven en heb de poort naar de hemel voor je geopend. Jezus is het. Vandaar dat het mij ontroert als ik Miel hoor zeggen van, Vader, ik wil dat ze bij mij zijn om mijn heerlijkheid aanschouwen. Vader, ik wil dat waar ik ben, zo zegt hij het, ook zij bij mij zijn om mijn heerlijkheid te aanschouwen. En vanmorgen, daar is deze dag voor bedoeld om iets te aanschouwen van de heerlijkheid van de Heer Jezus, waardoor je hart zo warm wordt en getrokken wordt naar de Heer Jezus. En dat is die ladder. En ons leven is bedoeld om die ladder te beklimmen. Elke dag een treetje hoger. Ik heb in mijn huis, mijn tuinhuis, een steen. Daar heb ik een ladder, een Jacobsladder in uitgebeiteld. En naast die steen heb ik een andere steen. Die heb ik gevonden in de Sinaï-woestijn. Dat is een soort wandelpad, een looppad door de woestijn. En ons wandel hier op aarde beneden is bedoeld om zo ver mogelijk te komen op de ladder. U kent de uitdrukking van de maatschappelijke ladder. Wij zeggen van sommige mensen, nou, die is hoog gekomen op de maatschappelijke ladder. Die uitdrukking kennen we, hè? Je wordt minister of weet ik. Die is hoog gekomen op de maatschappelijke ladder. Iemand zei pas, let erop dat je ladder niet tegen het verkeerde gebouw staat. Want waar het om gaat is dat u ver komt op de hemelse ladder. Dat u nadert tot hem. En op die manier, als wij leren om te leven vanuit de hemel, maakt God ons klaar voor de hemel. En dan zullen we daar zijn wat God hier van ons heeft kunnen maken. Nou, dan gaat u straks aan het eind van de middag naar huis. En dan, ja, het klinkt zo onaardig als ik het zeg. En ik twijfel of ik het zeggen moet. En als je twijfelt, moet je het niet doen. Bij twijfel niet inhalen, zeggen ze in het verkeer. Dus ik haal niet in, ik zeg het niet. Zeg het niet. Maar ik hoop wel. Hebt u de smaak een beetje te pakken, lieve mensen? Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Wij zijn zo bezig, hè, met de dingen van de aarde, zeker in onze tijd. We worden zo afgeleid. En dan komt vanmorgen de Heer Jezus daar doorheen en zegt, die zou je ruimte willen maken in je leven. Om je te kunnen richten op mij. Daar moet je ruimte voor maken. Vertel ik, ja. Laat ik het hier maar belaten. En nogmaals die vraag, heb je de smaak een beetje te pakken? Om de hemelse ladder te beklimmen. Even nog naar Johannes op Patmos. Johannes is op Patmos en dan schrijft hij, en ik zag en zie, er was een deur geopend in de hemel. Heb je precies hetzelfde. Er was een deur geopend in de hemel. Hij zag het. En de stem, zegt hij, de stem die met mij sprak, die zei tegen mij, klim hierheen op. Dat is het doel van uw leven. Op te klimmen naar de hemel. En toen klom die daarheen op. En toen was die in de hemel. Met zijn voeten op Patmos. En toen zag hij alles wat er in de hemel gebeurde. En dan geeft hij een prachtige beschrijving in Openbaring 4 en 5 van de hemel. Dat is waar die is. Hij was opgeklommen en toen. En als nogmaals, als u de smaak te pakken hebt van de hemel, ja, dan wordt aarde bijzaak. Absoluut. Absoluut. Dat wens ik u zo toe. Vanmiddag gaat Ron tot u spreken over dezezelfde dingen. En ik mag vanmiddag nog een keer tot u spreken. Maar een prediker voelt zijn onmacht omdat hij weet, ik kan het niet in je hart leggen. Ik kan het wel zeggen, maar het kan best zijn dat u straks, dat het van u afglijdt. En daar kan ik niks aan doen. Daar kan alleen God wat aan doen. Daarom gaan we nu bidden. Of die dat doen wil. Vader in de hemel, wilt u dat doen? Wij weten van uw almacht. En ik weet van mijn onmacht. Maar ik heb vertrouwen op uw almacht. U kunt dat. U kunt vanmorgen en vanmiddag in ons hart iets leggen waardoor we ons niet meer gek laten maken door de aardse dingen, maar waardoor we bezig zullen zijn met de hemelse dingen. U hebt ons een plek gegeven in de hemel, zegt de Bijbel ons. Met Christus in de hemel. En Jezus bevestigt dat en zegt, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn. Nou, dat is het, Heer. Dat is het. En u kunt nu doen, op dit moment ook, en daarom zijn we een ogenblik stil straks, om in de harten van mensen iets te doen wat alleen u kunt. Want alles wat u doet, dat heeft eeuwigheidswaarde. Daarom geven we u daar zo graag en in diepe nederigheid de gelegenheid voor. Doe wat u wilt, Heer. Dank u wel, Vader. Amen.